Goedemorgen. Hey, daar zijn jullie. Hey, voordat ik begin, alle tieners, jullie mogen nu naar het koffiehuisje, als je dat wil. Ik zou het doen, het is hartstikke leuk. Jurjen die gaat spreken en ik zag ook al een PlayStation en tafeltennistafels en allerlei andere leuke dingen. Gezegende tijd daar. Dan gaan wij vandaag beginnen met een nieuwe prekenserie. Edwin zei het al en Mark heeft het dinsdag ook al bij de gemeentevergadering gezegd. Maar mocht je het gemist hebben, we beginnen vandaag met een nieuwe prekenserie over de Heilige Geest. En het is wel leuk, want deze prekenserie is net wat anders tot stand gekomen dan normaal. Meestal dan is het zo dat Arjan en Mark het thema bedenken en dan worden sprekers gevraagd voor een thema. Die schrijven een preek en die preken. Maar nu hebben we met Arjan, Mark, Lucas en ik sinds de zomervakantie elke week bijbelstudie gedaan samen. Om zo samen een prekenserie te schrijven. En toen we begonnen wisten we ook nog niet waar we het over gingen doen. Dus dat is allemaal in die momenten ontstaan. En dat is heel leuk. Want ik kan oprecht zeggen dat de preek die ik vandaag ga geven heel anders is dan als ik die in mijn eentje had geschreven op mijn zolderkamertje. Dus ik ben benieuwd of jullie dat ook gaan merken. De reden dat we hebben gekozen voor de Heilige Geest als thema van deze prekenserie is omdat de Bijbel spreekt over de Heilige Geest als de geest van eenheid en de geest van waarheid. En dat we tegelijkertijd zien dat het een van de onderwerpen is in de kerk waar het meest verschillend over gedacht wordt. Ook een onderwerp waar heel veel kerkscheuringen over zijn ontstaan. Nou, dat willen wij voorkomen. Dus we dachten misschien goed om samen eens te gaan kijken naar wat is nou precies de schriftvisie op de Heilige Geest. Om onszelf daar opnieuw over te laten inspireren, opnieuw over te laten verwonderen. En dat als leuke bijvangst ook met jullie te mogen delen. En zoals jullie hier nu zitten, kan ik me voorstellen dat nogal verschillende plekken in jullie wandel zijn met de Heilige Geest. Ik vermoed dat hier vandaag mensen zijn die nog nooit iets van de Heilige Geest ervaren hebben, die hem helemaal niet kennen, die misschien ook juist bewust wel een beetje afstand bewaren, dat ze het ook wat spannend vinden, van nee, wat gebeurt er dan? Heb ik dan nog wel controle? Wat kan ik dan verwachten? En aan de andere kant mensen die zich altijd uitstrekken naar meer van de Geest, die niet genoeg van hem kunnen krijgen, die alleen maar bidden tot de Heilige Geest en altijd verlangen naar meer vuur, meer tekenen van zijn aanwezigheid. Nou, ik zelf viel altijd meer in dat eerste kamp. Ik weet nog dat Robbie van Veen hier sprak, bijna 2 jaar geleden volgens mij, en dat hij toen op een gegeven moment tijdens de preek een soort van profetieën ontvang over mensen. Hij zei, daar zit iemand met een eigen bedrijf en dit en dat. Nou, als dat gebeurde, dan was ik altijd helemaal achter in mijn stoel. Dan dacht ik, ik hoop niet dat ik aan de beurt ben vandaag. Dat vond ik doodeng. Ik was een beetje bang voor de Heilige Geest. Dat is omdat ik hem niet kende. En ons verlangen voor deze serie is om hem te leren kennen. Niet zoals wij denken dat hij is, maar zoals hij echt is. Dus dat gaan we doen. En daarvoor gaan we ook heel veel de Bijbel lezen. We hebben Bijbelstudie gedaan. Het is voor deze prekenserie ook heel handig als je zelf een Bijbel meeneemt. We gaan er lekker doorheen. En niet alles zal op het scherm komen, want dat helpt om je eigen Bijbel mee te nemen. De preek is gewoon veel minder saai als je je eigen Bijbel mee hebt. Dan heb je wat te doen, dan heb je wat te bladeren. En neem ook pen en papier mee. Het wordt echt wat meer een studieprekenserie. We gaan veel onderwijs geven. Dus het is ook mooi als je daar aantekeningen van kunt maken. Mocht je hier nu zitten zonder Bijbel, zonder aantekenmateriaal, kun je nu nog naar de bookshop. Daar liggen Bijbels en notitieboekjes. En anders volgende week. Hey, we gaan vandaag beginnen met, is de Heilige Geest een kracht of een persoon? Toen wij begonnen met ons onderzoek naar de Heilige Geest, bleek dat dat eigenlijk de 2 meest voorkomende beelden zijn van de Heilige Geest. De meeste mensen denken of hij is een kracht of hij is een persoon. Dus het leek ons goed om, voordat we beginnen met wat doet de Heilige Geest allemaal, en als we verlangen als gemeente naar meer van de Heilige Geest, wat kunnen we dan verwachten? Om eerst even een stapje terug te doen en te beginnen bij de vraag, maar wie is hij eigenlijk? Of misschien wel, wat is hij eigenlijk? Want daar, pas als we dat weten, kunnen we ook begrijpen wat hij wil doen. Dus we beginnen vandaag met de vraag, wie is de Heilige Geest? Is hij een kracht of een persoon? Voordat ik jullie ook maar op enige manier beïnvloed, ben ik wel benieuwd waar jullie staan. Dus we beginnen vandaag even met een polletje, met een poll. Ik ga 5 stellingen langs. En als je denkt dat is waar, mag je even je hand opsteken. Je mag meerdere antwoorden kiezen als je wil. Is dat duidelijk? Ja? Oké, beginnen we met de eerste stelling. De Heilige Geest is een kracht. De Heilige Geest is een persoon. De Heilige Geest is een kracht en een persoon. De Heilige Geest is geen van beide. En stelling 5, ik heb geen idee wat de Heilige Geest is. Nou oké, een beetje 50-50 bij stelling 1 en 2 en bij stelling 3 wat meer. Bedankt voor jullie deelname, jullie krijgen straks het juiste antwoord te horen. Zelf dacht ik, toen we de Bijbelstudie ingingen, de Heilige Geest is echt een persoon en hij geeft kracht. Maar tot mijn grote verbazing was Mark het daar bijvoorbeeld niet mee eens. Hoe het precies zit, gaan we samen ontdekken. Maar wat ik hier zie in de zaal verschilt niet zo erg van andere evangelische gemeenten ter wereld. Ze hebben namelijk onderzoek gedaan, Lifeway Research heeft onderzoek gedaan onder heel veel evangelische christenen. En die vroegen 1 stelling. De Heilige Geest is een kracht, geen persoon. Waar of niet waar? En toen zei 51% waar, dus de Heilige Geest is een kracht, geen persoon. 7% wist het niet. En 42% was het oneens. Die zei, de Heilige Geest is een persoon, geen kracht. En ik denk dat we hier aan de hand van de resultaten van net ongeveer op hetzelfde zitten. Wat is nou het juiste antwoord? We gaan het samen ontdekken. En ik ga even gewoon de stellingen bij langs. Dus we beginnen bij stelling 1. De Heilige Geest is een kracht. Wat zegt de Bijbel daarover? Dan beginnen we in Johannes 4. Dus je mag je Bijbel erbij pakken. Of je telefoon. Als je maar niet gaat appen ondertussen. Johannes 4. En dan vers 23 en 24. Je hebt alle tijd, want ik moet het zelf ook opzoeken. Johannes 4, vers 23 en 24. Daar zegt Jezus het volgende. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt vervuld van geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen vervuld van geest en waarheid. Het kernwoord hier, ik kan hier heel veel over zeggen, maar het woord dat we nu even uitpikken is vervullen. Vervuld, vervulling. Over dat thema gaat Arjan nog een hele preek doen, dus ik ga daar niet te veel over zeggen. Maar de reden dat dat vandaag belangrijk is, is omdat vervulling iets is wat in meerdere of mindere mate kan. Dat kan bij een persoon niet. Die is er of die is er niet. Maar een kracht, die kan in meer of mindere mate aanwezig zijn. Kan zwak zijn of kan sterk zijn. En de Bijbel die staat vol van beelden van de Heilige Geest die ook hierbij aansluiten. Denk bijvoorbeeld aan de Heilige Geest als wind. Dat kan een storm zijn of een briesje. Of de Heilige Geest als adem. Dat kan een schreeuw of een zucht zijn. Meer of minder. Hetzelfde geldt voor water, voor olie, voor vuur. Allemaal dingen die in meer of mindere mate aanwezig kunnen zijn. Bij een persoon kan dat niet. Dus dit is een sterk argument voor waarom de Heilige Geest een kracht is. Ander argument vinden we in Handelingen 1. Een paar bladzijden naar rechts. Gaan we naar Handelingen 1. Waarom is de Heilige Geest een kracht? Nou, omdat het ongeveer letterlijk staat in Handelingen 1, vers 8. Vers 8, daar staat. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Bekend vers. Als mijn geest komt, ontvangen jullie kracht. Geest, kracht. Hier wordt het in 1 zin genoemd. Nog een goed argument. We vinden niet alleen in het Nieuwe Testament argumenten. Voor de volgende gaan we helemaal terug naar Numeri. We gaan naar Numeri 11. Een voorbeeld uit het Oude Testament van waarom de Heilige Geest een kracht is. Nummer 11, vanaf vers 17. Hè, in de context moet goed om even te weten. Mozes die leidt al de hele tijd in zijn eentje het volk. En die is op een gegeven moment bezig van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met rechtspreken. Mozes is een soort rijdende rechter van het volk Israël geworden. En hij is al die burenruzies spuugzat. Dus hij gaat klagen bij God. Hij zegt: Heer, wilt u naast mij andere leiders aanstellen die ook dit soort dingen kunnen fixen? Nou, zegt God het volgende in nummer 11 vanaf vers 17. Ik zal neerdalen om daar met jou te spreken. En ik zal een deel van de geest die op jou rust, zal ik op hen overdragen. Dan kunnen zij samen met jou de last van het volk dragen. En hoef je dat niet langer alleen te doen. God zegt ja. En dan zeg ik, neem een deel van de geest die op jou rust. En die verspreid ik over die 70 anderen. Iedereen krijgt een deel van het geheel. En weer meer of mindere mate. Dit is weer een argument voor waarom de geest een kracht zou zijn en niet een persoon. Een persoon kun je niet opsplitsen in 70 delen plus het grootste deel voor Mozes of zoiets. Dus op basis van deze teksten zou je al snel kunnen concluderen dat de Heilige Geest een kracht is. Er zijn er natuurlijk meer, maar daar hebben we geen tijd voor. Maar toch zou ik vandaag zeggen dat die conclusie een beetje te kort door de bocht is. Want er is ook nog het verhaal van Handelingen 8. Daar is het verhaal van Simon de Magier. Dat gaan we ook lezen. En dit verhaal, en dat is misschien gelijk wel het eerste punt wat ik in deze preek wil duidelijk maken, dat laat zien waarom het zo belangrijk is om altijd schrift met schrift te vergelijken. Om nooit één bijbeltekst te pakken en daarmee weg te rennen en dat als waarheid te hebben, maar het altijd te wegen en te meten aan andere bijbelteksten. Ga maar mee naar Handelingen 8. Daar zien we namelijk een belangrijk verhaal als het gaat om de geest zien als een kracht. Handelingen 8 vanaf vers 17. 17 tot 22. Daar staat het volgende. Na het gebed legden Petrus en Johannes hun handen op en zo ontvingen ze de Heilige Geest. Toen Simon, dat is dus Simon de Magier, zag dat de mensen door handoplegging van de apostelen vervuld raakten van de geest, bood hij Petrus en Johannes geld aan. En hij zei, geef mij ook deze kracht, zodat iedereen wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem, u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft. U zult met uw geld in het verderf gestort worden. U kunt beslist geen deel hebben aan onze taak, want uw houding tegenover God is niet oprecht. Toon berouw over uw verfoeilijke gedrag en smeek de Heer of hij u uw slechte gedrag wil vergeven. Simon de Magier wil de kracht van de Heilige Geest kopen. Maar dat is duidelijk niet de bedoeling. Petrus die wint er geen doekjes om. Simon de Magier is alleen geïnteresseerd in wat de Heilige Geest voor hem kan doen, door hem kan doen. Hij heeft geen respect voor de Heilige Geest als persoon. Hij heeft geen respect voor wie hij is. En dan zegt Petrus, jouw houding tegenover God is niet oprecht. En dat is direct het grootste probleem met de Heilige Geest alleen zien als een kracht. Met die eerste stelling. Want als je de Heilige Geest alleen ziet als een kracht, dan kan het heel snel ik-gericht worden. He, wat kan de Geest voor mij doen? Wat voor gave dingen kan ik meemaken? Maar daar is de Geest helemaal niet op uit. De Heilige Geest is altijd en alleen maar gericht op Jezus en op God de Vader. Maar toch is dit iets wat ik wel veel om me heen zie. En ik weet niet of jullie dat herkennen, maar in de wereld om ons heen, en ook meer de spirituele kant, de New Age, maar ook de natuurlijke of de Oosterse religies, ja, daar gelooft iedereen massaal in een soort goddelijke kracht. Een soort goddelijke energie in het universum waar je op aan kunt sluiten. Of waar je inspiratie of kracht vandaan kunt halen. Waar je op kunt intappen op een of andere manier. En als we niet oppassen, kunnen we als kerk dit magische denken overnemen. De valkuil is dat we meer geïnteresseerd raken in wat de kracht van de geest voor ons kan doen. Of wat voor bijzondere dingen wij zullen meemaken als hij komt met zijn kracht. Dan in God zelf. Dan in God als persoon die een relatie met ons wil hebben. We moeten ervoor waken dat we niet onze ervaring van God aanbidden. Maar dat we God aanbidden. En dat is echt wezenlijk anders. Dat is echt wezenlijk anders. Daarmee zouden we hem echt tekort doen. Net als Simon de Magier. Dus zinnen als ik voel niks van God. Of ik ervaar God niet. Of ik zie niets van zijn wonderen of zijn tekenen in mijn leven. Dat kunnen tekenen zijn. Ik zeg niet dat het is. Maar dat kunnen tekenen zijn dat je meer geïnteresseerd bent in de kracht van de geest dan in de geest zelf. En begrijp het niet verkeerd. Het kan echt zijn dat je door een periode van droogte gaat. Dat je niks merkt van God. Maar dan wil ik vandaag zeggen, je bent in goed gezelschap. Vrijwel alle geloofshelden in de Bijbel gaan door zo'n fase heen. Dat is dus niet zo erg. Volgens mij heeft God daar niet zoveel moeite mee, want het doet niets af van wie hij is. God is eeuwig steeds dezelfde. Of je dat nou ervaart of voelt op dit moment of niet. Dus verlies je geloof ook niet als je het even niet ziet of als je het even niet voelt. Dan is je houding naar God toe niet oprecht. En naar jezelf misschien ook wel niet. Ik dacht, wat is een goede vergelijking? En ik dacht, je zou het kunnen vergelijken met het hebben van een rijke vader. En dat je vervolgens alleen maar geïnteresseerd bent in wat je van hem kunt krijgen. De mooie spullen die hij jou kan geven. Mooie huis, de mooie auto, weet ik veel wat. Mooie dingen, zo'n mooie fatbike die je overal ziet in de stad. Of de posities die hij jou kan geven. Hè? De mooie plekken in een goede organisatie of status of aanzien. Maar wie hij is en wat er in hem omgaat, ja, dat interesseert je niet. Zolang je maar krijgt wat jij nodig hebt. Daarmee is je houding ten opzichte van je vader niet oprecht. En dat zou hem groot verdriet doen, denk ik. En zo is het ook met God. God is in de eerste plaats uit op relatie. Hij wil je hart kennen. En dat is waarom hij ook met zijn Heilige Geest in je komt wonen. Dat moet de focus zijn. En daarom was onze conclusie de stelling, de Heilige Geest is een kracht. Nou, dat doet geen recht aan wie de Heilige Geest is. Ja, hij is krachtig, maar hij is geen kracht. Sterker nog, als we hem alleen zo benaderen, kan het zelfs gevaarlijk zijn. Doet het geen recht aan wie God is. Dus, dan misschien toch een persoon. Stelling 2, de Heilige Geest is een persoon. Wat zijn daar de Bijbelse papieren van? Nou, gaan we even kijken. Beginnen we in Johannes 14. Johannes 14. Gaan we weer wat terug naar links. Even kijken. Johannes 14 en dan vers 15, 16 en 17. Daar zegt Jezus het volgende. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Hem en hij. Allemaal persoonlijke voornaamwoorden. Persoonlijke voornaamwoorden gebruiken we over het algemeen alleen als iemand een persoon is. Het is alleen wel een beetje een gek persoon, want wat staat er in vers 17 staat. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet. De Heilige Geest is een persoon, maar je ziet hem niet. Of de wereld ziet hem niet. Dus kan een persoon onzichtbaar zijn? Nou, hangt een beetje vanaf wat je definitie van een persoon is. Als een persoon iemand is met een lichaam, zoals wij allemaal, een belichaamde persoonlijkheid, dan niet. Maar als een persoon meer is een soort ziel, iemand die kan willen, kan denken en voelen. Ja, dan zouden we kunnen concluderen dat de Heilige Geest ook een persoon is. De Bijbel staat namelijk vol met teksten van die persoonskenmerken noemen van de Heilige Geest. Ik ga ze niet allemaal langs, maar we gaan even een paar. Wat we zien, de Heilige Geest kan dingen die wij als persoon ook kunnen. Hij kan willen, hij kan dingen aanleren. Dan zie je bijvoorbeeld in 1 Korinthe 2 vers 13, gaan we niet helemaal opzoeken, maar daar staat, daarover spreken wij niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert. De Geest leert ons dingen aan. De Geest heeft ook gevoelens. Ik weet niet of je daar wel eens over nagedacht, maar de Heilige Geest heeft gevoelens. In Efeze 4 staat, maak Gods Heilige Geest niet bedroefd. Dat kan dus blijkbaar. De Heilige Geest kan ook praten. Dat zien we in Handelingen 13 bijvoorbeeld. Daar zegt de Heilige Geest, stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking. En daarnaast kan de Heilige Geest ook mensen tegenhouden. We zien in de Bijbel dat hij vermaant, onderwijst, pleit, troost, beveelt. Hij leidt, hij wijst aan. Allemaal dingen die een persoon kan en niet een kracht. Dat is een belangrijk argument voor de Heilige Geest als persoon. Dat brengt hem ook wat dichterbij. Daardoor lijkt hij ook wat meer op ons. Misschien wat meer zoals we ook Jezus en de Vader makkelijker kunnen begrijpen. En dan misschien nog wel het allerbelangrijkste argument. Dat was in ieder geval voor mij het argument om te zeggen, toen we de Bijbelstudie ingingen, de Heilige Geest is een persoon. Is omdat we altijd spreken in de kerk over de drie-eenheid. En dan zeggen we altijd, de drie-eenheid bestaat uit drie personen. En de derde persoon is de Heilige Geest. Dus, stelling 2 is correct. De Heilige Geest is een persoon. Iedereen die het goed had, krijgt straks een snoepje. Nee, ook niet. Je voelt het waarschijnlijk al aankomen. Zo simpel is het ook weer niet. Want het beeld van de persoon gaat niet helemaal op. Want als we het hebben over hem, 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 hem en hij, ja, dan klopt dat taalkundig gezien eigenlijk niet. Dat is een beetje een vrije vertaling. Want in het Grieks staat er bij de geest altijd een onzijdig woord. De vader is een hij, in het Grieks ook. De zoon is een hij. Maar de geest is in het Grieks een het. De Heilige Geest is niet zo'n mannelijk persoon als we misschien zouden denken. Daarnaast komt dat hele dogma van de drie personen van de drie-eenheid nergens expliciet in de Bijbel voor. Dat wordt niet zo genoemd als wij dat vaak hardop naar elkaar uitspreken. Daarnaast is de Heilige Geest ook wat minder autonoom dan bijvoorbeeld de Vader en de Zoon. We zien dat bijvoorbeeld in 1 Korinthe 2 vers 11. Daar staat, wie is in staat de mens te kennen behalve de geest van de mens? Zo is alleen de geest van God in staat om God te kennen. De Heilige Geest is de geest van God. Net zoals wij een geest hebben. We bestaan allemaal uit lichaam, ziel, geest. Wij hebben een geest. God heeft een geest. Dat is de Heilige Geest. Hij gaat dus van de Vader en de Zoon uit. Hij staat niet helemaal op eigen benen, zoals je misschien zou verwachten van een persoon. De Heilige Geest is niet los verkrijgbaar. Hij gaat uit van de Vader en de Zoon. Hij staat in die zin wat minder op zichzelf dan je misschien zou verwachten van een persoon. Maar ook is de Heilige Geest volledig God. Kunnen jullie mij nog een beetje volgen? Ja, oké, gelukkig. Ik dacht, misschien helpt het om even een beeld te schetsen. Ik weet niet wie van jullie heeft de uitnodiging gelezen of gezien, of The Shack in het Engels, gelezen of gezien. Heel bekend boek, heel bekende film in de christelijke wereld. Bij Alpha Weekend kijken we hem ook altijd. En voor de mensen die dat kennen, die weten, op een gegeven moment komt hij dan daarbij dat huis van God. En daar zijn drie personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En de Vader en de persoon en de Zoon, dat zijn echt hele duidelijke personen. Dat zijn consistente wezens die daar gewoon zijn in een lichaam. En de Heilige Geest ook. Maar die is ook anders. Soms is die opeens onzichtbaar. Soms is die opeens weg. En soms kun je er half doorheen kijken. Het laat heel mooi zien dat de Heilige Geest een persoon is. Maar ook weer niet helemaal. Ook weer anders dan de Vader en de Zoon. Deze hele discussie, is de Heilige Geest een persoon? Is de Heilige Geest een kracht? Is niet nieuw. Sterker nog, deze discussie die werd zo hevig gevoerd in de vroege kerk dat ze een soort crisisoverleg hadden. Dat was het Concilie van Constantinopel, dat is het huidige Istanbul. Er kwamen in het jaar 381 kwamen daar 150 kerkleiders van de hele gemeente samen om voor eens en voor altijd een beslissing te nemen: is de Heilige Geest een persoon of een kracht? En zij kwamen toen tot het volgende idee. En dat was: de Heilige Geest is geen kracht, maar een volmaakt persoon. En iedereen die anders gelooft is een ketter en moet voor eeuwig verbannen worden uit de kerk. Dus iedereen die net bij stelling 1 zijn hand heeft opgestoken. Nee hoor, zo ver gaan we in de stadskerk niet. Want weet je, wij willen niet zo ver gaan. Want we durven dat niet met zoveel zekerheid te zeggen op basis van de Bijbelteksten die wij besproken hebben. Weet je, als er iets is wat we in de Bijbelstudie ontdekten over de Heilige Geest en wie hij is, is dat het heel moeilijk is om dat in woorden te vatten. Om dat in ons hoofd te vatten. Hij is niet tastbaar genoeg, niet zoals de Vader en de Zoon. En uiteindelijk moesten we concluderen dat eigenlijk al het spreken over de Heilige Geest uiteindelijk metaforisch is. We kunnen hooguit zeggen, de Heilige Geest is als een kracht. Hij is als een persoon, maar tegelijkertijd nog zoveel meer. Nog zoveel meer. En als er één ding is dat we zeker weten, is dat hij persoonlijk is. En dat hij krachtig is. Maar dat is niet hetzelfde. Want hoe hij werkt, weten we eigenlijk niet precies. En ik denk dat de Bijbel er misschien ook wel wellicht, ook wel bewust, een beetje in het midden laat. Want God is er niet voor ons om begrepen te worden, maar om gekend te worden. Zelf ben ik in mijn geloofsreis op een gegeven moment mijn geloof kwijtgeraakt door allemaal vragen als dit. Ik deed een wetenschappelijke studie en daar leerde ik kritisch denken en beredeneren en bewijzen. En datzelfde ging ik proberen met God. Ik wilde hem kunnen vatten in mijn hoofd. Maar dat lukte niet. En in een web van vragen raakte ik uiteindelijk mijn geloof kwijt. Nou, dat duurde een paar maanden tot ik op het punt kwam van ik denk, ja, maar Heer, als u dan bestaat, dan wil ik dat op zich wel weten. Het is wel relevant voor mijn leven. Dus ik ga nog één keer op zoek. U krijgt nu de komende weken de tijd om u te openbaren en anders houdt het op. En op een gegeven moment luisterde ik een preek hier vlakbij op een bankje in Vinkhuizen. En in die preek, ik weet niet eens meer precies wat hij zei, maar daar ging het in essentie om dat God zoveel groter is dan onze vragen. Dat hij niet te bevatten is. Dat hij niet te begrijpen is, maar dat hij wel te vertrouwen is. En op dat moment kwam ik tot een levend geloof. Zei ik, Heer, ik geloof dat u groter bent dan al mijn vragen. En ik laat mijn verlangen naar controle los. Naar begrip van u los. En wat ik ben gaan ontdekken in de jaren sindsdien, in hoe langer ik met Jezus oploop, hoe langer ik hem volg, hoe meer ik daar eigenlijk van begin te genieten. Dat ik me echt kan verwonderen over wie hij is. Over het mysterie van God, waar Paulus ook zo vaak over schrijft. En hoe dankbaar ik eigenlijk ben dat we een God hebben die niet in ons hoofd past. Die niet in een beeld te vatten is. Die niet een persoon kan zijn, die niet een kracht kan zijn. Omdat hij zoveel meer is dan wij ooit kunnen voorstellen. En dat hij tegelijkertijd dichtbij wil komen. Dus dat is ook mijn verlangen geworden voor deze prekenserie. Dat we als gemeente ook opnieuw verwonderd raken over het mysterie van de Heilige Geest. En dat we ook oké worden met het niet weten. Het niet kunnen duiden. Want als er iets is waar we allemaal last van hebben, dan is dat het tijdperk waarin we leven. En we zouden zomaar allemaal in de eerste plaats discipelen van het internet kunnen worden. Dat betekent dat we gewend zijn aan snelle antwoorden en directe oplossingen. Als we iets niet weten, dan kunnen we het googlen en binnen no time hebben we alle kennis over een bepaald onderwerp. Wij als huidige generatie hebben meer kennis dan alle generaties voor ons. Omdat we alle kennis die ooit is opgedaan in onze rechter broekzak hebben. En dit is een groot probleem. Want het ontneemt ons het vermogen om te verwonderen. Om het mysterie in de ogen te kijken en daar oké mee te zijn. Om te horen en niet kunnen begrijpen. Om te zien en niet kunnen duiden. Om te ervaren en niet kunnen verklaren. Terwijl als we de Heilige Geest willen leren kennen. Als we ons willen openstellen voor wie Hij is. Dan is dat precies wat nodig is. Het vermogen om te verwonderen. Om Hem toe te laten. Ook al begrijpen we het niet. Ook al zien we het niet. Dat betekent ook onze verlangens naar macht en controle loslaten. Ons verlangen naar kennis. Kennis biedt uiteindelijk schijnveiligheid. Gekend worden biedt echte veiligheid. Dat is precies wat de Heilige Geest wil doen. Dat is wie Hij is. Hij wil dichtbij komen. De Bijbel is niet zo duidelijk over wie Hij is of wat Hij is. En dat is blijkbaar ook niet zo belangrijk. Als er iets is waar de Bijbel duidelijk over is, is dat de Heilige Geest te vertrouwen is. Hij is Gods afgevaardigde. Nu Jezus aan de rechterhand zit van de Vader. Hij is uitgestort in een ieder die in Hem gelooft. Zodat we God mogen kennen. Dat we zijn tempel mogen zijn. Hij is Gods aanwezigheid in jou. En God is liefde, dus dat is goed nieuws. De Heilige Geest wil dichtbij komen. Hij wil jou kennen. En misschien is vandaag wel de vraag, ben je dan bereid om je kennis over Hem een beetje los te laten? Om je te laten verwonderen over wie Hij echt is? De komende weken gaan we verder in wat het precies betekent, wat er gebeurt als je de Heilige Geest toelaat, als je Hem gaat leren kennen, wat je dan kunt verwachten, wat je dan gaat merken, wat je dan gaat zien. Maar voor vandaag wil ik het eigenlijk heel simpel houden. De Heilige Geest is iemand die jou persoonlijk wil leren kennen, die persoonlijk gekend wil worden. Hij past niet in onze hokjes en vakjes, dus we hoeven Hem ook niet proberen in te drukken. Maar Hij wil in jouw hart aanwezig zijn. Hij wil jou echt leren kennen. En hoe leer je iemand echt kennen? Nou, niet alleen door nog meer over Hem te lezen, door iemand als mij over Hem te horen vertellen, of door zijn Instagram profiel te stalken. Nee, je leert uiteindelijk iemand pas kennen als je recht tegenover iemand zit. Als je in de ogen kijkt. Als je een echte ontmoeting hebt. De enige manier om de Heilige Geest echt te leren kennen zoals Hij is, is door tijd met Hem door te brengen. Dat maakt ook dat de toepassing van deze preek vandaag belangrijker is dan de preek zelf. De toepassing is heel simpel. Breng tijd met Hem door. Zet tijd apart komende week, heel bewust, waarin je niks anders doet dan zeg: Heilige Geest, wilt u mij ontmoeten? Ik wil u leren kennen zoals u echt bent. Niet zoals ik denk dat u bent, maar zoals u echt bent. En u mag mij leren kennen zoals ik echt ben. Dus breng tijd met Hem door. Het is de enige manier om te ontdekken wie Hij echt is. Hij wil opkomen dagen. En dan kan het echt zo zijn, inderdaad, dat er dingen gaan gebeuren die je niet kunt begrijpen. Of dat je opeens juist dingen begrijpt die je daarvoor niet begreep. Dat je dingen gaat voelen die je eerder niet gaat voelen. Dat je dingen gaat doen die je eerder niet deed. En dat is oké. Probeer dat dan niet te duiden, maar het gewoon in vertrouwen te ondergaan. Ik wil graag met jullie bidden. En ik wil vragen of jullie erbij willen gaan staan. En in het gebed wil ik gewoon een uitnodiging doen. Het is een uitnodiging, dus voel je vrij. Maar ik zou graag met jullie hardop een gebed willen bidden. In de vorm dat ik eerst een zin zeg en jullie daarna. Om de Heilige Geest ook echt uit te nodigen. Om Hem echt te gaan leren kennen zoals Hij is. Als je dat wil, mag je hardop met mij meebidden. Heilige Geest van God. Ik belijd dat mijn kennis over U tekortschiet. maar ik verlang ernaar om u echt te kennen. En ik geef u toestemming om u te openbaren zoals u bent. En ik geef u toestemming om mij te leren kennen zoals ik echt ben. Ik wil u ontmoeten. En ik kies ervoor om u te vertrouwen. Ik verlang naar een dieper kennen van u. Kom maar heel dichtbij. En doe wat u alleen kunt doen. Amen. En zo zegen ik jullie ook daarmee met een dieper kennen van de Heilige Geest. Dat je daardoor mag groeien in intimiteit met de Vader en de Zoon. Dat je helderder zicht mag ontvangen op wie zij zijn. En hoe zij naar jou kijken. In Jezus' naam.